Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Goedemorgen, dit is een nieuwe aflevering van de Kamer van Klok. Op een ander moment dan u van ons gewend bent. Morgen wordt het 100-jarig jubileum van de Volkskrant, 100-jarig bestaan van de Volkskrant gevierd. Nou, en dan zijn er zoveel festiviteiten dat er gewoon eigenlijk geen podcast meer opgenomen kunnen worden. Nu wil het geval ook dat we natuurlijk wel in een heel turbulent moment van de formatie zitten. Dus dat het ook misschien goed is om nu alvast bij elkaar te gaan zitten. De kans bestaat ook. Het is nu zoals gezegd donderdagochtend 9 uur ongeveer. 9:10. Dat we tegen de tijd dat deze podcast online komt of dat u deze podcast hoort alweer achterhaald zijn. Maar dan moet u het maar zien als een soort historisch document van zo was het op donderdagochtend. Of september is het? 29 september? 30 september, ja. Donderdagochtend. Zo was het op donderdagochtend. 30 september om 9 uur 's ochtends. Ziet de wereld er misschien weer heel anders uit. Maar het is dan leuk om dat ook te horen. In ieder geval zitten we hier, zoals het hoort, in de kamer van Pieter Klok. Met aan mijn rechterzijde de hoofddirecteur zelf, Pieter Klok. Aan mijn linkerzijde politiek verslaggever Arjan Korteweg. En aan de telefoon zijn Raoul Dupré en Shaila Sital Singh. Als we dan toch even de historische of de werkelijkheid van dit moment moeten schetsen, ook voor mensen die het later horen. Raoul, kan jij even een stand van zaken van dit moment geven?
Ja, wat wij weten is dat informateur Johan Remkes, nadat hij heeft gedreigd met nieuwe verkiezingen, en iedereen dus het mes op de keel heeft gezet donderdag.
Ja.
In elk geval heeft geconcludeerd dat Sigrid Kaag de blokkade tegen de ChristenUnie heeft weggehaald. Dat gebeurde zondag al. Althans, Sigrid Kaag zei erbij, hè, dan wel met ook PvdA en GroenLinks erbij. En dat D66 nu al, ja, sinds gisteravond een uur of zes geloof ik, met zichzelf in gesprek is over de vraag wat ze nu moeten doen. En er zijn signalen dat Remkes dus aanstuurt op gewoon de doorstart van Rutte 3, de vier partijen. Dat wil niet iedereen bevestigen, en zeker D66 niet. Die lijken toch ook nog vast te houden aan het idee dat Jesse Klaver en Lilianne Ploemen daar moeten aanschuiven. Dat is denk ik de situatie.
Dat is de stand van zaken. Nou ja, goed, als je in termen van winst of verlies denkt bij zo'n formatie, wat natuurlijk eigenlijk niet zou moeten, maar goed, zo werkt het nou eenmaal toch. Zou je toch zeggen dat D66 ook iets moet binnenhalen voordat er de daadwerkelijke formatie gaat beginnen? Ik bedoel, anders staan ze er wel heel lullig bij.
Die analyse maak jij nu.
Ja.
Die maken zij natuurlijk ook.
Precies.
En daarom zitten zij nu.
Ja, zitten ze nu met zichzelf in gesprek, zoals jij dat zegt.
Ja, als je een half jaar volhoudt dat je niet met Gert-Jan Segers in een kamer gaat zitten. En dan ga je toch met Gert-Jan Segers in een kamer zitten.
Ja.
Dan heb je wat uit te leggen aan je kiezers. Dus daar moet dan iets voor in de plaats komen, lijkt me.
Precies. Wat zou dat iets kunnen zijn, Shaila, denk je?
Als dat iets zou dan kunnen zijn, iets waar D66 ook al eerder op heeft gehind en wat ook uit de gesprekken met Mariette Hamer op een gegeven moment kennelijk wel ter sprake is gekomen, dat is die brede optie. Dus dat er inderdaad en de Partij van de Arbeid meedoen. Want anders wordt het wel heel raar dat je eerst je een half jaar lang gaat afzetten tegen die oude coalitie en tegen het ritselen en regelen van Rutte en tegen Segers, die plotseling een verschrikkelijke man was, kennelijk nadat ze 4 jaar met hem had samengewerkt, nadat Kaag 4 jaar met hem had samengewerkt. Ja, dat is toch, het wordt heel raar.
Ja, het voelt toch ook een beetje als een flauwe eis. Je zegt van, ik wil alleen maar meeregeren als de ChristenUnie dan tegen je zin en dan als soort compensatie GroenLinks en de Partij van de Arbeid erbij. Het is toch wel een soort compromis tot in het kwadraat.
Nou ja, het is een tegenzet tegen het CDA en VVD die elkaar ook vasthouden. Net zoals GroenLinks en PvdA elkaar vasthouden. Rutte is niet van plan om Hoekstra los te laten. En die zeggen, we willen ze niet. Dus het is gewoon een machtsspel.
Ja.
Wie van de twee krijgt zijn zin?
Precies, maar dan is het dus inderdaad een compromis om het machtsspel. Meer dan dat er nog een soort echte inhoudelijke argumenten een rol spelen. Het is zo van, oké, als jullie daaraan vasthouden, dan houden wij ook ergens aan vast. Of denk je dat dat niet zo is?
Dat we wel degelijk ook inhoudelijke dingen mee zullen. Kijk, we hebben het nu al een half jaar lang over dat er een nieuwe bestuurscultuur moet komen. Dat je niet kan verwachten van de oude mensen die jarenlang in die oude bestuurscultuur hebben gefunctioneerd, dat die plotseling een hele nieuwe bestuurscultuur gaan optuigen. Dat je dus nieuwe mensen nodig hebt, inzichten van buiten of andere, nieuw bloed. Daar wordt gewoon al een half jaar over gesproken. Er wordt al een half jaar gesproken over allerlei dingen die niet goed zijn gegaan onder het vorige kabinet. De afhandeling van de toeslagenaffaire is er een van. Dat zijn allemaal dingen die waarvan het, en dat ziet volgens mij iedereen aan tafel wel in, dat het niet, toch ook wel niet super geloofwaardig is als je zegt, ja, maar we gaan het met diezelfde ploeg helemaal anders doen en helemaal oplossen en helemaal nieuwe, alles nieuw worden. Dat is ook raar.
Dat is ook raar. Dus dan zeggen we doen het met dezelfde ploeg, plus Jesse Klaver en Lilianne Ploemen. En die zijn dan blijkbaar de jokers voor de bestuurlijke vernieuwing, Pieter.
Ik kijk vooral gebiologeerd naar Johan Remkes eigenlijk. Hoe die opereert. Hij lijkt toch wel heel slim te schaken. Door eerst...
Fixer.
Door eerst te dreigen met extra... we weten natuurlijk niet precies hoe het is gegaan, maar een van de hypotheses is dat hij dus ging dreigen met een extra parlementair kabinet. En toen ging hij vragen in één-op-één gesprekken, biechtstoelprocedures, wie wil zich daarbij aansluiten? Nou ja, en toen zeiden vier partijen, dat willen wij dan wel steunen. GroenLinks en PvdA zeiden, nee, daar willen we niks mee te maken. We willen gewoon een meerderheidskabinet. En daarmee maakt hij dit voor Kaag, zou hij het heel lastig hebben gemaakt om dan nog nee te zeggen. Want het enige alternatief is dus nog een extra parlementair kabinet, wat door een aantal partijen wordt gesteund.
Door die vier partijen gesteund.
Ja, en dan kan je net zo goed met die vier een meerderheidskabinet voor. Dus, ja, ik vind het wel interessant.
De onzinnigheid van die optie werd daarmee blootgelegd.
Ja. Dat heeft hij toch, als het allemaal slaagt, heeft hij dat. En dit zijn wens was vanaf het begin. Het was denk ik vooral ook de wens van Rutte vanaf het begin. Dan heeft hij wel knap geschaakt,
kun
je zeggen. En wat ik ook interessant vind, dat hij dreigt met nieuwe verkiezingen. Ik wist niet dat een informateur daarover ging. Die moet gewoon zijn opdracht op een gegeven moment teruggeven. Maar die kan toch niet zeggen...
Oh, ja, Raoul?
Ik zei dat net, dat is heel ongenuanceerd. Waar hij natuurlijk gewoon mee dreigde, jongens, ik ga gewoon een brief aan de Kamer schrijven dat ik geen uitweg zie.
Ja.
En dan is het aan de Kamer om verkiezingen uit te schrijven natuurlijk. Ja.
En het is natuurlijk wel zo'n
indruk.
Johan Remkes schold als de fixer en degene die alles sowieso komt oplossen met de harde hand. En als het hem dan al niet lukt, dan zijn de opties dan wel echt uitgeput. Toch?
Ja, dat idee.
Per definitie nieuwe verkiezingen.
Per definitie dan nieuwe verkiezingen. Arjan. Je bent een psycholoog in dit gezelschap.
Dank je.
Goed, niet gediplomeerd, maar goed, zo toon je. Tenminste, je bent toch geen psycholoog of wel? Nee, je bent politicoloog.
Ja.
Hoe proef je alle karakters in dit compromis?
Nou, ik denk dat wat je nu ziet, er is heel lang gezegd, er is geen regie op de formatie. Eigenlijk zou de VVD de regie moeten nemen en dat doen ze maar niet. En wat je nu gaat zien, is dat ze de regie nemen door de regie niet te nemen eigenlijk. Dus ze hebben 7 maanden alles op zijn beloop gelaten. In het eindspel de joker Remkes ingezet. Hè? Die doet wat Pieter zei, druk op de ketel zetten. En dat hele proces van D66 omvertrekken, dat heeft 7 maanden geduurd. Vanaf de verkiezingen, of je kunt ook zeggen vanaf 1 april, toen de botsing Kaag-Rutte was, is Rutte bezig geweest eerst met helemaal stil zijn, zodat hij nul schade zou oplopen en iedereen geleidelijk zou vergeten wat er nou eigenlijk gebeurd was met functie elders en met sensibiliseren van Omtzigt en de bestuurlijke vernieuwing die gewenst was. Nu iedereen dat een beetje aan het vergeten is, schildert hij eigenlijk D66 in de hoek. En het enige wat D66 nog kan doen, is kiezen op welke manier ze willen verliezen. Willen ze verliezen door het kabinet voor te zetten? wat er al was, of in ieder geval de coalitie voor te zetten die er al was, of willen ze verliezen door te zeggen we komen er echt helemaal niet uit en dan zijn zij daar schuldig aan. Zo wordt, althans zo is de beeldvorming van, oh, het gaat allemaal niet lukken, want D66 doet niet mee. Nou, je ziet wat het in de peilingen doet, hè? Rutte onveranderd hoog en alle andere partijen lopen schade op. En het is voor de zoveelste keer, bindt hij iedereen aan zijn zegenwagen.
Nou, daar zijn we lekker mee. Hè?
Daar zijn we lekker mee, ja. Daar zijn we lekker mee. Daar zijn we mooi klaar mee. Ja, dat is
het. En even jouw inschatting. Is het nou intuïtief politiek bedrijven van Rutte? Of is het uitgetekend?
Nee, het is uitgetekend. Ik denk, nou, het is ook het leukere om te denken dat het uitgetekend is natuurlijk. Dus dat het
maakt het interessant.
Het een grote strategische beweging is. En het is maximaal profiteren van de zwakte van de ander. Er zijn maar twee partijen eigenlijk die ertoe doen. Dat zijn D66 en de VVD. D66 heeft heel veel fouten gemaakt. Vanaf het begin, hè, ik denk dat Kaag nog wel eens 's nachts wakker ligt met de gedachte van waarom heb ik op 1 april de trekker niet overgehaald?
Ja, waarom heeft ze die motie van wantrouwen?
Waarom heb ik die motie van wantrouwen niet gesteund? Ja. Dan was ik er vanaf geweest, dan hadden we doorgekund. Dan was er misschien wel binnen 3 maanden een nieuw kabinet geweest, wie zal het zeggen?
Ja.
Nou, daarna zijn er nog veel fouten van D66 geweest. Die lezing waar ze later weer onderuit is gelopen. Deze week het gedoe met Remkes die gedronken zou hebben. Eerder de ChristenUnie afwijzen en later toch weer in zee willen met de ChristenUnie. Allemaal wankel. De VVD heb je niet zien wankelen de afgelopen maanden. Die hebben alleen maar helemaal niks gedaan.
Ja.
En dat is blijkbaar een hele profijtelijke strategie.
Ja. Weet je, zoals die reptielen die zo'n hele grote koe, een heel klein beetje.
Varanen. Ja,
die zo'n heel klein beetje.
Komodo-varaan,
ja, zo heten ze.
Ja, fascinerend.
En dan gewoon wekenlang gaan zitten toekijken hoe het beest aan het overlijden is.
Ah, dat is wel een gruwelijke. Het zijn wel gruwelijke dieren, hè?
Het zijn gruwelijke dieren, ja. Nou, dat is een fantastische. Ja.
Nee, dat heet bij Rutte de woestijnstrategie, toch? Dus dat, als er een zandstorm aankomt, ga je gewoon plat liggen.
Ja.
En dan blijf je gewoon heel stil liggen totdat het voorbij is. En dan sta je ongeschonden weer op.
Ja.
Dat heeft hij op allerlei varianten, op allerlei manieren laten zien in het verleden, dat hij dat heel goed kan.
Ja, en het is dus ook stil zijn, geen fouten maken. En ondertussen gewoon toekijken hoe D66... Ja, met iets amateuristischer dan hij zelf is, toch gewoon het ene foutje op de andere grote fout stapelt. Ja. En zichzelf zo in de nest.
Ja, en erop spek.
Ja, Pieter?
Nou, van de andere kant moet ik Raoul nageven. Die heeft eigenlijk vanaf de dag, vlak na de verkiezingen al gezegd, dat dit uiteindelijk de enige logische en mogelijke coalitie is. Ja. Dat het hier uiteindelijk toch, welke beweging je ook zou zien, dat het uiteindelijk toch hier zou eindigen, omdat het de meest waarschijnlijke uitkomst is. Dus misschien is het ook gewoon dit half jaar verloren, omdat we toen Kajsa Ollongren had die haar notulen met de rest van de wereld deelde. Dat moest een half jaar dat trauma verwerken. En uiteindelijk komt er toch de coalitie uit, die misschien vanaf het begin af aan al het meest waarschijnlijk was. Want het is wel gewoon de eerste keer in de geschiedenis dat een coalitie zijn meerderheid houdt en niet zou blijven zitten. Gewoon.
Ja. Raoul, wil jij de credits als samen met Rutte de grootste stratege van het Binnenhof op je nemen? Jou hierdoor Pieter toegekend?
Nou, Rutte is een machtspoliticus. Dus door alle spontaniteit en de lach heen is hij gewoon een keiharde machtspoliticus. En dat heeft hij niet voor het eerst natuurlijk. Hij heeft ook uiteindelijk die bloedige machtsstrijd met Rita Verdonk gewonnen. En die partij naar zijn hand gezet. En hij heeft ook de samenwerking met de PVV doorgedrukt in 2010. Als Mark Rutte een doel heeft, dan gaat hij daar toch redelijk recht door op af. En ik denk wel dat we daar hier weer getuigen van zijn. Ja,
ja. Je zou kunnen zeggen dat die samenwerking met de PVV, als je dus bedenkt hoe ver hij vooruit kan denken, ook gewoon één grote manier is geweest om de PVV kal te stellen. Wetende dat kabinet zou mislukken en dat je daarmee voor altijd van de PVV als mogelijke machtspartij af bent.
Ja, zeker. Ja. Het is niet voor niks dat nog in elk debat nog steeds, het is inmiddels dus 9 jaar geleden, het Katshuis.
Ja.
En in elk debat tussen Rutte en Wilders begint Rutte weer over het Katshuis.
Ja.
Ja, maar u bent de wegloper. Ja.
Ja.
Wat wel een andere kwestie is, want ik hoor steeds iedereen zeggen dat we het langs de lijnen van de inhoud moeten benaderen. En daar mag je denk ik wel een beetje zorgen maken over hoe dat nu dan verder moet. Kijk, sowieso doorstartkabinetten zijn meestal niet de sterkste kabinetten. Lubbers 2 was echt minder dan Lubbers 1. Paars, Kok 2 was echt minder dan Kok 1. Daar zijn veel voorbeelden van. Van 8-2 is ook nooit meer van 8-1 geworden.
Nee, dan komt de sleet
en in dit specifieke, ja, en in dit specifieke geval zaten we met een kabinet dat eigenlijk al, ook al voordat het viel, op een heleboel grote dossiers aan het vastlopen was. Dus we halen al jarenlang de klimaatdoelen niet. Het stikstofdossier, ja, lag gewoon helemaal stil natuurlijk. Ik bedoel, we zijn wat zachter gaan rijden op de snelweg. Dat is de enige beslissing die ze daar echt in konden nemen. Verder zijn alle hete aardappels doorgeschoven naar het volgende kabinet. Mm-hmm. Dat nu dus hetzelfde kabinet lijkt te gaan worden. De woningmarkt is vastgelopen in de afgelopen jaren. Ligt ook geen masterplan van dat kabinet. Dus kijk, een nieuw kabinet heeft als grootste voordeel dat het nieuw elan kan brengen. Hè? Een nieuwe daadkracht. En jongens, we gaan wat nieuws doen. En hoe blaas je dat nou hier weer in? Daar zou ik me dan wel weer zorgen over maken als ik dan de informateur was die nu de echte onderhandelingen moet gaan leiden.
Toch wordt er steeds gezegd sinds VVD en D66 een soort concept regeerakkoord zijn gaan schrijven en daar toch eigenlijk redelijk vlot uitkwamen. In ieder geval vlotter dan uit de hele informatieronde. Zou je zeggen, goed, de inhoud is eigenlijk al een tijd geleden soort van afgetimmerd. En nu gaat het alleen nog maar om de samenstelling.
Ja. Nee, maar onder die inhoud is de VVD weggelopen. Die hebben toen, ze hebben het met z'n tweeën geschreven, VVD en D66. En de inkt was nog niet droog of de VVD begon zich daarvan te distancieren. Nou ja, dat verder niet per se heel erg belangrijk was. En het is een stuk dat zonder het CDA is geschreven.
Dat dus je denkt dat dat eigenlijk...
Toen kwam Wopke terug.
Ja.
En toen werd alles weer anders.
Ja, toen kwam Wopke terug van vakantie. Dus je denkt dat dat eigenlijk een waardeloos papier document is geworden inmiddels, Shaila?
Nou ja, in die zin waardeloos. Dat ik weet niet hoe dat een basis voor een regeerakkoord kan zijn als daar nog CDA en ChristenUnie ook aan tafel zitten. En bovendien, het document, dat blaakte van optimisme. Dat ging allerlei dingen oplossen en dat werd overal de beste van de wereld in. Maar het hoe stond er niet in. En de ruzies ontstaan vaak over het hoe, hè, en niet per se over het wat.
Ja. Maar ja,
en het stikstofdossier werd zelfs geheel genegeerd.
Ja, dat stond er niet in, nee.
Ja, dus nee.
En we hebben nog de arbeidsmarkt.
Dus dit concept regeerakkoordje moeten we als een fotje uit het verleden beschouwen. En nu zullen er hele nieuwe zaken gedaan moeten worden. En Arjan, als je zegt van... Raoul constateert denk ik terecht dat tweede versies van eerste kabinetten vaak wat minder... sprankelend zijn dan die eerste versie. En dan hebben we hier dus ook nog een tweede partij, D66, die om hier aan mee te kunnen doen, moet kiezen op welke manier ze willen verliezen. Zoals jij het net zo heel goed formuleerde. Ja. Dus die zullen daar toch ook met weinig geestdrift en sprankeling in gaan zitten.
Ja, het lijkt me voor D66 een ontzettend moeilijke positie ook om uit te leggen aan de vele kiezers die ze gewonnen hebben in maart. Ze willen bestuurlijke vernieuwing. En althans, dat is het ticket waarop ze de verkiezingen zijn ingegaan. Ja. Ze willen nieuw leiderschap. Het wordt geen nieuw leiderschap. Het wordt op zijn best nieuw vieze leiderschap. En dat ziet er toch echt heel erg anders uit. Als je het in dezelfde situatie een nieuwe wind wil laten waaien. Daar zullen ze iets op moeten bedenken. En daar zullen ze ook in de coalitieonderhandelingen iets op moeten bedenken. Van hoe gaan we daar dan gestalte aan geven? Dat zal ongetwijfeld moeten zitten in de personen, want dat doet al wat. Maar ze zullen een agenda van bestuurlijke vernieuwing en van omgaan met het parlement moeten gaan maken. Zodat daar echt zichtbaar wordt dat de verhoudingen anders zijn komen te liggen. En dat daar werk van wordt gemaakt. Dat het in de driehoek parlement, overheid en burger, dat daar echt iets in aan het veranderen is.
Gaan zij de kracht en de daadkracht waar vooral voor hebben?
Kijk, de onderhandelingen beginnen nu pas. Hè? Dat is heel gek. Eigenlijk beginnen we nu pas wat we normaal zo'n beetje een dag na de verkiezing al doen. Dus het kan nog heel goed dat ze wel braaf met z'n vier gaan onderhandelen, maar dat het al heel snel stuk loopt op stikstofbeleid. En dan heeft zij een beter verhaal, denk ik. In het geval dat daar nieuwe verkiezingen uit volgen, dan dat ze helemaal niet gaat onderhandelen. Dus het kan ook weer tactiek zijn, dat weten we niet. Ik ga wel met ze onderhandelen en dan botst het toch op stikstofbeleid, want er wordt CDA en D66 nooit over eens. En dan kunnen ze dat gewoon aan de bevolking laten zien. Als wij hebben het geprobeerd. Ja. Het nieuwe kabinet weigert nog steeds de grote problemen van deze tijd aan te pakken. Ja, dan gaat ze volgens mij veel lekkerder weg met het oog op een nieuwe verkiezing eventueel, dan dat ze nu zou zeggen van ik doe het niet. Dus, misschien zit er ook wel weer hogere strategie achter. En dat lijkt me ook gezonder hoor, dat ze op die manier stoppen. Want eigenlijk dat is het heel raar.
Dat er nieuwe verkiezingen uitgeschreven zouden worden op basis van inhoudelijke meningsverschillen. Meer dan op van ik wil niet met jou en ik heb geen zin
iedereen
in jou.
Iedereen heeft nog nooit zo hard geroepen dat ze het over de inhoud gingen hebben, hè, vanaf het begin. Maar het heeft nog nooit zo weinig over de inhoud gegaan. Want ze zijn alleen maar bezig met ik wil niet met die. Of ja, ik wil wel met die, maar dan niet met die twee. Of ja, ik wil wel met die twee, maar dan niets. Dus eigenlijk is het een half jaar is het daarover gegaan. Wie met wie wil. En helemaal niet over de inhoud. En dat is de rare paradox van deze formatie. En dan gaan ze het nu eindelijk over de inhoud hebben, wat mij verstandig lijkt.
En dan nog maar eens even kijken wat eruit gaat komen.
Ja, en dan kan je natuurlijk met een rechte rug zeggen van ja, maar sorry joh, als we in dit kabinet gaan en er verandert ook nog eens een keer helemaal niks, dan kunnen we toch
goed
fatsoen.
Maar is het in het belang van D66 om weer op nieuwe verkiezingen aan te sturen? Op welke manier ze het dan ook stuk laten lopen? Ik kan me ook voorstellen dat die uitslag die ze gehaald hebben bijna niet te herhalen is.
Ja, ik probeer politiek toch nog wel steeds te zien als dat je iets wil bereiken. Dus dat D66...
Meer dan dat je alleen maar op cijfertjes zit te letten.
Ja, want je wil toch winst halen om iets te bereiken. Ze hebben gewoon 24 zetels. Ik denk dat ze gewoon willen proberen om die te verzilveren zoveel mogelijk in beleid waarin ze in geloven. Dus ik hoop dat de afweging is ook bij D66. Kunnen we in datzelfde kabinet wel nieuw beleid van de grond krijgen? En als dat lukt, nou, dan kan ze misschien uiteindelijk ook zeggen van ja, luister, het is wel hetzelfde kabinet, maar kijk eens even naar dit rijtje. We gaan wel echt dingen heel anders doen. En bovendien hebben we deze ministers, dat zijn ook hele andere figuren. Dus er zijn misschien wel mogelijkheden om toch met dezelfde partijen iets heel nieuws te doen. Moet je nooit uitsluiten. Ja. Maar ja, Wopke Hoekstra zal wel weer minister van Financiën willen worden. Dus de voortekenen zijn niet per definitie gunstig.
Zie jij ingewikkelde formatiegesprekken voor de boeg, Raoul?
Ja, precies om deze reden. D66 staat nu onder nog meer druk dan ze al stonden.
Ja.
Dus hoe blaas je daar weer nieuw elan in? En dat ook nog. Ik bedoel, het is weliswaar niet het belangrijkste. Maar al die inhoudelijke meningsverschillen over de embryowet, de abortuswet, de voltooid levenwet. Maar bijvoorbeeld ook over artikel 23, de vrijheid van onderwijs. Al die verschillen met de ChristenUnie, die liggen er ook nog gewoon. Hè?
Mm-hmm.
Ik bedoel, daar is nou niet opeens een oplossing voor of zo. Ik bedoel, dat was het struikelblok. Daarom was het onacceptabel. Je kan zeggen, nou ja, we gaan praten, maar daarmee zijn die verschillen niet weg.
Zijn die struikelblokken.
Kijk, dat stikstofbeleid gaan ze nooit uitkomen. Want CDA wil geen concessies doen, omdat Caroline van der Plassen, als ze anders
in
helemaal leeg
zit te hijgen.
En D66 wil na alles wat er gebeurt ook totaal geen concessies meer doen. Dus die twee, tenminste, ik kan me niet voorstellen dat ze zich gaan vinden op dat dossier.
Zitten.
Nee, de klimaat en andere dossiers zal nog wel lukken misschien. Woningmarkt, huizen bouwen, dat werkt wel. Maar dat stikstofdossier...
Maar je vraagt je ook af welke herschikking door nieuwe verkiezingen dan precies dit allemaal gaat oplossen. En goed, dat weet je nooit natuurlijk wat voor malle uitkomst er kan zijn.
Ja, maar kan een van die partijen kan gedecimeerd worden. En dan wordt het iets overzichtelijker.
En dan wordt er weer een andere partij wat groter. Dan krijgt de Partij van de Arbeid weer wat meer zetels. Zitten die weer met die hele stikstof...
Nou ja, wat interessant zou zijn bij nieuwe verkiezingen... of er een soort nieuwe volksbeweging van de grond komt. Hè? Onder leiding van Pieter Omtzigt. En nou, je ziet Pieter Omtzigt en Renske Leijten blijven samen optrekken. Dus zelf heb je wel het gevoel dat Nederland wel behoefte heeft aan een nieuwe sterke volksbeweging. Die spreekt namens alle, wat het vorige keer ook al had, namens alle huurders van Nederland, namens alle mensen met flexcontracten. Gewoon één grote sterke partij. Want nu hebben we alleen een sterke partij voor het deel van Nederland wat het enorm goed heeft.
Ja.
Dat is namelijk de VVD. Hè? Mensen die profiteren van stijgende huizenprijzen, aandelenkoersen. Maar er staat geen grote beweging tegenover van de mensen die slachtoffer zijn in de huidige samenleving. En ik heb zelf wel eens het gevoel dat voor het evenwicht... het zou het best goed zijn als daar iets ontstaat.
De verdrukten, Arjan, moeten zich gewoon een keertje verenigen in één partij. En niet zo verdeeld stemmen.
Ja, er zit wel wat in wat Pieter zegt. Want Kaag was een beetje de anti-Rutte, de vorige verkiezingen. Rutte de pragmaticus en daartegenover iemand die zei dat ze echt wat wilde.
Ja.
Dus die... zich bevlogen presenteerde en die daarmee een hoop kiezers aan zich bond en inspireerde. Zo iemand heb je nodig. Nou, Kaag heeft nu ondervonden dat onderhandelen met Rutte nog echt heel wat anders is dan onderhandelen met Assad, zal ik maar zeggen. En Omtzigt heeft in potentie wel de mogelijkheid om heel breed te vangen. Dat zie je al gebeuren. Hij haalt mensen van links en rechts bewonderen. Omdat hij inderdaad heel erg op de bal is. Heel erg op de inhoud is. En ontzettend goed alle paadjes en weggetjes in Den Haag kent. Van hoe kun je dingen bereiken en wanneer moet je instappen.
Ja.
Hij is alleen, nou, ik was gisteren bij zijn ondersteuning. Dat zijn dus twee mensen. Eén meisje die net van de school van journalistiek is, geloof ik. En wel moet vliegen met wie hij dat boek heeft geschreven. Dat is zijn formele ondersteuning op het moment. Het is een heel smalle basis.
Nog een lange weg naar een brede volksbeweging.
En hij zal hopen in elk geval dat er voorlopig geen nieuwe verkiezingen komen. Want dan zou hij een partij moeten gaan vormen. En dat lijkt me een bovenaardse inspanning die hij dan moet leveren.
Ja, ja. Het is wat, hè, Shaila, de puinhoop waar we in zitten.
En het punt is, Rutte heeft geen enorme haast, omdat die begrotingen allemaal wel rondkomen. In Den Haag gaat het er ook vaak om, krijgen we de begroting rond? Hè? Dat was bij de vorige grote crisis, nadat Rutte's eerste kabinet was gevallen, moest er een begroting komen. Nou, die is er, want het gaat heel goed met de economie. De economie groeit als een tierenlier. Er zijn geen problemen op dat terrein. Dus wat Rutte betreft kan het ook maar nog tot december duren. Dan zijn alle departementale begrotingen langsgekomen en dan is het allemaal goed gegaan. Dus hij heeft geen enkele haast. Voor Rutte zijn verkiezingen ook niet fijn, want hij doet het wel goed in de peilingen. Maar het CDA kalft steeds verder af. En als de VVD geen CDA meer aan zijn zijde heeft, heeft het alleen nog maar wat in de perceptie daar linkse partijen heten, om mee te regeren.
Ja.
De VVD heeft er een belang bij dat een partij als het CDA, die toch wat conservatiever in dat midden zit, blijft. Dat die niet wordt weggeblazen door volgende verkiezingen. En als die er snel komen, verkiezingen, dan wordt het CDA weggeblazen. Dan is het CDA kleiner dan de SP.
Ja, precies. Dus voor Rutte is gewoon kalm afwachten en niet al te brusk op nieuwe verkiezingen afsturen.
Ja, beslist geen verkiezingen.
Geen verkiezingen. Maar ja, dan moet hij wel dus op een of andere manier met Kaag. Ja goed, we moeten dus eerst afwachten of het D66 na het gesprek met zichzelf de meloen door kan slikken en dit kabinet überhaupt wil gaan hierover wil gaan praten.
Ja, het wonderlijke is dat ik ben nog steeds benieuwd, wanneer heeft Gert-Jan Segers die meloen eigenlijk doorgeslikt? Dat hij toch met Rutte...
Ja, die slikt toch permanent.
Dat bleek helemaal geen meloen. Hij heeft
verschillende interviews aan het Nederlands Dagblad gegeven, waarin hij steeds wat anders zei.
Het was een beetje een mandarijntje achteraf.
Ja.
Maar dat is wel interessant, dat hem verder niet wordt nagedragen. Die was toch ook vrij stellig, nooit meer met Rutte. Daar heeft niemand het meer over.
Nee.
Dat verbaast me ook wel eens.
Nee, maar die heeft een trouwe achterban die om een hele andere reden bij hem blijft. Die zijn niet zo, dat is niet zo'n afrekenachtige cultuur volgens
maar,
mij.
Ja.
Iedereen draait, hè? Dus, want dat klopt helemaal. Segers is ook een paar keer fenomenaal gedraaid. Ook bij de laatste algemene beschouwingen heeft hij weer een draai gemaakt van waaruit de zorgsalarissen moeten betaald worden.
Ja.
Iedere keer zit daar, bij alle andere partijen zitten de draaien in.
Behalve
alleen bij de VVD. Nee. Die draait niet.
Nee.
Doet helemaal niks. En dat is nog veel beter dan draaien.
Ja, en een grote mond opzetten.
Ja.
Gewoon heel kalm bij je punt blijven.
Ja. Ja. Onzichtbaar zijn. Dat is blijkbaar het hoogste goed geworden in de Nederlandse politiek.
Heren, al die gesprekken over extra parlementaire kabinetten en minderheidskabinetten. En dat zijn allemaal schijnbewegingen geweest. Heeft iemand daar ooit in geloofd, denk je, binnen de kamers van die onderhandelingen?
Nou, het minderheidskabinet heeft wel echt even gespeeld. Maar ik geloof dat de omslag daar kwam in het debat waarin Bijleveld en Kaag werden weggestuurd. Omdat daar toch het besef doordrong bij vooral VVD en CDA. Van ja, wij sturen onze ministers een hele onveilige omgeving in. Als we ze niet verzekeren van enige rugdekking in een coalitie.
Ja.
En ik denk eerlijk gezegd wel dat die afweging juist is. Want dat is gewoon waar. Op deze Tweede Kamer is het moeilijk werken,
ja,
denk ik.
Want dat is een bloeddorstige Tweede Kamer. Dus als je daar geen meerderheid in hebt, dan is het gewoon levensgevaarlijk de hele tijd.
Ja, je moet je op de een of andere manier, denk ik, verzekeren van partijen die in elk geval welwillend tegenover je kabinet staan. Anders dan is het gewoon elke week, elk incident, elk krantenbericht kan leiden tot een motie van wantrouwen.
Ja. En het extra parlementaire kabinet?
Ja, wij kregen deze week vooral terug dat iedereen het gewoon te ingewikkeld vindt.
Ja, ja.
Te lastig uit te leggen. En hoe moet dat dan? En hoe zit het dan met die loyaliteit? En eerlijk gezegd, want ik ging me dol enthousiast meteen verdiepen in de details van een extra parlementair kabinet. En dan kom je bij het kabinet Den Uyl uit. En dat is eerlijk gezegd ook echt onnavolgbaar als je probeert te lezen hoe die partijen daar nou in zaten.
Oh ja?
De een gedoogde, de ander leverde wel een minister, maar was eigenlijk tegen. Er waren ministers die er tegen de zin van hun eigen partij instapten.
Maar het werkte wel. Ze hebben toch 4 jaar volgehouden?
Ja, bijna 4 jaar. Ja, ik hoop 2 maanden voor de finish gevallen. Het werkte wel, zeker. Maar ik denk wel dat de Tweede Kamer anders functioneerde in die tijd.
Ja, en echt een taal was er niet aan vast te knopen. Nou ja, met de kennis die we nu hebben, kunnen we dan van uitgaan, of rekenen we er dan maar even op, het kan altijd anders lopen, dat er dan toch onderhandeld gaat worden tussen de partijen van het vorige kabinet. Arjan, en dan zijn de stikstof wordt een grote hobbel. Een paar levensbeschouwelijke puntjes moeten er afgekaart worden.
Nou, ik denk dat D66 toch heel erg profiel gaat willen opbouwen met een andere invulling van de democratische verhoudingen.
Ja, en de
dat voor hen, want ja, daar zijn ze de verkiezingen mee ingegaan. En dat zullen ze ook in het functioneren van zo'n nieuw kabinet zichtbaar willen maken.
Sheila?
Ik wilde zeggen, vergeet het Kennedy-moment niet van Sigrid Kaag over het klimaat. In die speech die ze had gegeven, dit is ons Kennedy-moment als we nu niks doen aan het klimaat. Nou, we zijn zo ongeveer geroepenen om nu iets aan het klimaat te doen. En dan moet ze toch wel 1 paragraafje over kunnen binnenhalen in zo'n regeerakkoord.
Ja, dus de bestuurlijke vernieuwing, de levensbeschouwelijke kwesties, de stikstof en het klimaat aan zich.
Maar klimaat is, denk ik, voor D66 niet per se onderscheidend genoeg. Daar komen ze een heel eind op. Maar het gaat wringen, of het kan gaan wringen, als ze het gaan hebben over hoe gaan we dat nieuwe leiderschap, of die nieuwe bestuurscultuur, of die nieuwe openheid, hoe ga je dat dan invullen? Hoe ga je de macht in Den Haag anders spreiden?
Concrete plannen.
Maar dat is heel weinig tastbaar, hè, die bestuurscultuur. Ik weet niet of je daar...
Ja, maar als je
heel moeilijk vast te pakken.
Heel moeilijk, maar misschien als je al is het voor de bühne kan doen alsof je een paar hele duidelijke punten daarover hebt.
Ja, maar volgens mij voor een nieuwe bestuurscultuur, daar ga ik wel met Chile mee. Dan moet je gewoon laten zien dat de andere mensen zitten. Want je wilt als kiezer ook zien. Als er dezelfde mensen zeggen die zich anders zeggen, ja, maar we gaan ons echt heel anders gedragen.
Dat nou ja, er zijn wel concrete dingen over gezegd, zoals een kleiner regeerakkoord. Dus veel minder van tevoren vastleggen, zodat de Kamer een grotere rol kan krijgen. Dat verandert al de verhouding tussen parlement en kabinet. Minder overleggen, zodat je die coalitieoverleg op maandag afschaffen, zodat je de kamerfracties van de coalitie niet alleen maar een klapveefunctie
hebben. Zijn dat dingen die je in een regeerakkoord kan zetten en als
kun je afspreken, kan presenteren? Ja, die kun je afspreken, ja.
Sheila, wat denk jij ervan?
Of dat gaat lukken om dezelfde mensen te doen alsof je een nieuwe bestuurscultuur hebt.
En of je,
En hoe je dat dan vorm moet geven. Ja. Kijk, het kabinet zegt, als je het aan Rutte vraagt, zegt ook, ja, maar dat hebben we na het aftreden met de toeslagen verder allemaal geregeld. Toen hebben ze een document gepresenteerd waarin ze enorm boete doen en zeggen, nee, we gaan nu voortaan alles openbaar en gaan alles anders doen. Daarmee ben je natuurlijk nog lang niet, want een groot deel van het ongenoegen zit hem in het functioneren van de overheid ook op lagere niveau. Zit hem in de loketten, zit hem bij het UWV, zit hem bij de Belastingdienst in de uitvoerende kant, zit hem bij allerlei uitvoeringsorganisaties en uitgekleed. Nou ja, daar is ook een heel parlementair onderzoek naar geweest vorig jaar. Dat regel je niet meer op maandag met de coalitie overleggen. Dat vergt een cultuurverandering door die hele dienst heen. Dat vergt het wegsnijden van lagen. Dat vergt veel meer contact tussen de echte werkvloer en de plek waar beleid wordt ontwikkeld. Dat vergt een Tweede Kamer die veel minder compromiswetgeving accepteert, maar veel helderder is in wat ze willen en moeten. Dat is heel ingewikkeld.
Ja, dus dat is niet iets wat je als een helder, duidelijk overwinningspunt kan presenteren.
Nou.
Nee, en dan kun je er niet met zeggen, we gaan niet meer op maandag vergaderen.
Nou, ik denk dat je daar wel een punt van kan maken. Ik denk dat als jij in je onderlinge afspraken zegt van, dit is voor ons een hele hoge prioriteit, hier gaan we werk van maken. Je hebt die commissie André Bosman gehad, hè, VVD, die zat voor de toeslagenaffaire, zat dat na uitvoeringsinstanties. En met het rapport van die commissie moet nog steeds de Kamer aan de slag. Dat is nog steeds niet behandeld in de Kamer. Als je zegt van dat gaan we heel erg belangrijk maken, want daar zit heel veel fout. Er zit heel veel fout in het contact tussen inderdaad die lagere overheden en de burger. Nou ja, dan kan je. Dat lijkt me voor D66 iets waarmee je wel in ieder geval
kan scoren.
Ja, je kiezers kunt overtuigen. Ja. Van, we doen wat.
Oké. Raoul, zouden de vermeende animositeit tussen Kaag en Rutte nog een rol gaan spelen in dit alles? Of is dat uit de weg? Of zijn het dan toch hun secondanten die verder het werk, moeten doen?
Mariette Hamer zei van de week dat de sfeer tussen de jonkies uitstekend was. Hè? Dat bedoelde ze, geloof ik, Rob Jette en Sophie Hermans.
Ja.
En dat was ook wel de indruk die wij kregen bij de algemene beschouwingen. Dat was wel gewoon een duo, hoor, die voortdurend elkaar opzocht in het debat, maar ook in de wandelgangen en druk met moties en miljarden aan het verschuiven.
Ja, druk met moties.
Daar zit volgens mij geen probleem. En bij Rutte en Kaag, ja, eerlijk gezegd, er wordt veel over gezegd. We hebben speeches gehad, we hebben kamerdebatten gehad. Maar ik vind het ook gewoon nog een groot raadsel hoe die
twee zich nou tot elkaar verhouden, hè?
Ja. Precies is, ja. Ja. Gisteren waren er dan beelden, zelfs bewegende beelden van Rutte en Kaag in de achtertuin bij het logement.
Ja.
Waar we nu zitten te vergaderen. Nou, dat ziet er eigenlijk best
harmonisch
geanimeerd uit. Zo. Ja. Ja, dat, stonden daar geen ruzie te maken of zo. Die indruk hebben we ook niet van eerdere overleggen gehad.
Nee.
Ik vind eigenlijk dat we er nog heel weinig van weten.
Ja, weten we er nog weinig van. Kijk, toch wel, als dan zo'n die Hamer dan zegt dat die jonkjes het zo goed met elkaar kunnen vinden, denk je wel, oh, die oude koek.
Weg ermee.
Weg een keer ermee.
Ja.
Ja, dat gevoel krijg ik nu ook wel echt een beetje. Goed.
Ja, maar Kaag heeft het toch zelf ook pas net?
Ja.
Het is best moeilijk als je als premier gewoon al 11 jaar lang aan het bewind bent, dus in hoge mate hebt bijgedragen aan die hele cultuur. Hè,
en ook
door de VVD, die natuurlijk zeker bij het verstrekken van uitkeringen heel erg op basis van wantrouwen is gaan werken. Je kan de burger niet vertrouwen. Je moet ze vooral hard aanpakken. Ja, dat heeft Rutte toch echt zelf op zijn minst laten gebeuren allemaal. Ja, ik weet niet of iemand dan geloofwaardig dat ook weer kan bestrijden. Want dan moet je eigenlijk wat je zelf hebt gedaan, moet je weer helemaal om gaan draaien. En,
ja. Het blijft.
Nee, voor Mark Rutte is dat de vraag. Maar het is nu heel populair om te zeggen, we hebben nieuwe politieke leiders nodig.
Ja, maar Kaag is ook nog een nieuwe politieke leider. Wil je
Kaag is er pas net. En Hoekstra is ook pas sinds december politiek leider van het CDA.
Ja, dus, maar ze zijn toch wel al lang minister geweest en hebben inmiddels ook al een hoop blunders aan hun rokken hangen.
Maar geen politieke leiders, politieke leider, zou ik zeggen. Inderdaad, Hoekstra en Kaag zijn net nieuw. Rutte zit er 11 jaar.
Ja.
Als iemand ergens 11 jaar zit, is het helemaal niet zo gek. De hele omgeving is naar hem gaan staan. Alles is gaan functioneren zoals hij dat het prettigste vindt. Op alle cruciale posten, op ministeries, alle secretarissen, generaal en noem maar op. Onder zijn verantwoordelijkheid benoemd.
Ja.
Dan moet eens een keertje opgeschud worden.
Ja.
Dat is hoog tijd.
Het is hoog tijd.
Maar Arjan, welke post denk jij dat Stef Blok gaat krijgen in Rutte 4?
Ik denk vier, vier ministerschappen voor Stef Blok.
Wat ik heb begrepen, is dat in de persoon van Daniel Koerhuis zijn opvolger klaarstaat. Stef Blok
wil toch al heel lang naar zijn B&B in Enkhuizen? Of waar stond hij weer?
Stef Blok kan wel meer willen, het land roept hem. Ja. hij moet de bestuurscultuur vernieuwen. Misschien moeten ze Stef Blok minister van bestuurscultuurvernieuwing maken. Dat zou misschien de oplossing zijn van alle problemen.
Dan wel altijd in dat Brexit-pak, wat mij betreft.
Altijd in het Brexit-pak. Hey jongens, we weten het niet, want we weten eigenlijk nog helemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar we wachten het rustig af. We kijken hoe deze donderdag zich gaat ontrollen en daarna de vrijdag. En volgende week weten we weer veel meer. En dan zitten we hier weer in ditzelfde gezelschap. We gaan nu nog even met Sterre Lindhout praten over Duitsland. Shaila, aangezien de Kamer van Klok zonder jou eigenlijk toch ook niet echt de Kamer van Klok is. Jij wil daar misschien even bij blijven, maar de Haagse medewerkers hebben nu permissie om gewoon weer stukjes te gaan tikken over de vastgelopen formatie. En dan ga ik nu even contact zoeken met Sterre. Dank jullie wel, jongens. Tot zover.
Gaan we doen.
Heel dag. Goed. Dankjewel, dank Raoul.
Dag.
Dag. Dag.
Sterre, goedemorgen. Ook voor jou.
Goedemorgen.
Ook bij jou is het nog steeds donderdagochtend. Ja, we hebben net heel lang over de Nederlandse formatie zitten praten. Heb ik maar heel veel disclaimers gemaakt dat het donderdagochtend 9 uur was. Omdat alles de hele tijd verandert. Dus deze podcast zal ook waarschijnlijk op het moment dat die online gaat alweer gedateerd zijn. Maakt niet uit, blijft toch leuk om naar te luisteren. Hoe hangt de vlag erbij in Duitsland op dit moment, Sterre? Is het land in rep en roer of valt het mee?
Nee, het land is wel in rep en roer. Misschien niet zo als in Nederland, maar er is wel een formatie aan het beginnen waarvan je nu al kunt zeggen dat die zijn gelijke niet zal kennen. Omdat het tot nu toe altijd heel duidelijk was hoe een Duitse formatie liep. En dat die de vorige keer, duurde die geloof ik 5 maanden, dat was al het langste uit de geschiedenis. Maar nu zijn er eigenlijk 2 partijen die het initiatief bij die formatie claimen. Hoewel 1 de verkiezingen gewonnen heeft en de andere het grootste verlies in de geschiedenis heeft geleden. Ja. Dus dat is een best gekke uitgangssituatie.
Respectief het SPD en CDU-CSU.
Precies, ja.
Hoe kan het dat ze allebei de eerste keuze in de formatie claimen? Je zou toch zeggen dat de grootste partij daar toch gewoon het recht op heeft, punt?
Ja, en dat is ook zo, hoewel wat in Duitsland merkwaardig is, ik denk ook dat het ermee te maken heeft dat het altijd zo duidelijk was wie er had gewonnen, is dat er geen formateur is. Dus het initiatief ligt bij de partijen zelf. En inderdaad is de SPD de grootste geworden. Die hebben ook een verkiezingswinst geboekt. En de CDU heeft bijna 9% verloren, was nog nooit zo klein. Maar zij zeggen, ja, kijk, wij hebben 24% gehaald, dus SPD 26%. Dat zijn allebei niet zulke duidelijke mandaten.
Nee.
Dus ze redeneren heel erg in hun eigen voordeel. En het is een partij die heel erg gewend is, dat heb ik hier geloof ik eerder gezegd, de macht te hebben en alles in dat land te kunnen beslissen. En je ziet ook dat de rechtse pers daarin meegaat. Dat die schrijven, ja, het is helemaal niet vanzelfsprekend dat de SPD met dit percentage mag regeren. Want de CDU heeft toch bijna hetzelfde stemmenpercentage behaald. Dus de kiezer heeft besloten dat er een coalitie van 3 partijen moet komen. Maar niet per se veel meer dan dat.
Maar dat is toch heel wonderlijk eigenlijk, Sterre?
Ja, dus ik vind het heel wonderlijk.
Ja, maar het is nou eenmaal zo. En hoe zit het staatsrechtelijk? Ik bedoel, moeten ze daar nu gewoon een beetje uit gaan zitten komen? Of er is geen koning die iets toewijst, dus...
Staatsrechtelijk moeten ze daar, voor zover ik weet, ik ben geen staatsrechtsdeskundige, maar moeten ze daar dus nu gewoon uit zien te komen. Maar het bijzondere aan de situatie nu is dat dus zowel de SPD, Scholz, als de CDU, Laschet, die wel zwaar onder druk ligt nu, staat. Die willen met dezelfde 2 andere partijen formeren. In het Duits heet dat zondieren.
Ja.
En die 2 partijen, de Groenen en de FDP, die ook allebei gewonnen hebben, vooral de Groenen, die zijn nu eerst met elkaar gaan praten.
Kunnen wij het wel met elkaar vinden?
Ja, nou, dat en dat, dat betwijfelen vooral heel veel linkse Duitsers, maar ze posten alle lijsttrekkers en hun secondanten. Die posten dinsdagavond een selfie van een geheime locatie waar ze met elkaar praten. En heel Duitsland is al sindsdien in opwinding over deze selfie. Ongekend modern voor Duitse begrippen.
Ja.
Bovendien waren alle deelnemers waren onder de 45, geloof ik. Dus
wow.
Nou, ook dat is absoluut unicum.
Jonkies.
Ja, precies. En ik denk dat heel veel jonge kiezers wel graag deze coalitie zien.
Is dit wat de Jamaica-coalitie wordt genoemd, of niet?
Is dit de Jamaica-coalitie? Jamaica is die met CDU, want dat heeft dan de kleuren van de Jamaicaanse vlag. Zwart en geel. Geel is de kleur van liberalen en groen.
Ja.
En als het met de SPD zou zijn, wat nog altijd iets aannemelijker is, dan heet het stoplicht.
Oké. Wat wou je zeggen, Pieter?
Nee, ik dacht Kenia, maar dat is weer een andere.
Maar daarvoor wilde je ook nog iets zeggen toen ik over die vlag begon. Even vergeten.
Ja, nou ja, maar begrijp ik het dan goed, Sterren, dat eigenlijk dus die twee kleintjes bepalen uiteindelijk wat voor kabinet er komt. Dus dat zou in Nederland vergelijkbaar zijn dat zeg maar D66 en CDA samen gaan bepalen wie de grote partij wordt die in het kabinet mag.
Ja, een voor een stuk wel, inderdaad. En ik had in de krant opgeschreven, even mijn eigen tekst opwarmen. Het is een beetje alsof de kinderen na de scheiding van de ouders zelf gaan bepalen bij wie ze gaan wonen.
Ja.
En dat is zo. En daarbij ligt een doorslaggevende rol bij die liberalen. Want die moeten voor hun eigen achterban een beetje sceptisch zijn over die linkse samenwerking.
Net zoals hier eigenlijk.
Precies.
Ja. Maar
aan de andere kant willen ze denk ik wel in een coalition of the winning liever zijn, dus met de SPD en de Groenen. Maar dan gaan ze hun huid duur verkopen.
En op wat voor thema's vinden ze elkaar, Sterren? Want het is eigenlijk een soort paars kabinet wat Duitsland dan voor het eerst krijgt.
Mm.
Op wat voor onderwerpen kunnen ze dan als kabinet zich profileren?
Nou, ik denk dat dan toch ook de Groenen en de FDP vinden elkaar in iets wat toch verdacht veel op bestuurlijke vernieuwing begint te lijken. Duitsland richting de toekomst bewegen, minder stroperig.
Digitaliseren.
Ja. En ook wel tot een bepaalde hoogte klimaat. Alleen staan ze daar, dat is precies hoe je het bekijkt. Je kunt zeggen, ze zien allebei belang ervan in, maar de Groenen die willen veel drastischere maatregelen nemen en ook vliegreizen in het binnenland afschaffen. Nou, de FDP vindt dat, die
moet
vinden
niet
dat
aan denken, natuurlijk.
Die willen alles met innovatie oplossen, maar daar
ja, dus op innovatie en innovatie en moderniseren, en dan krijgt de SPD nog een verhoging van het minimumloon of zo.
Precies, ik denk dat is denk ik geen drempel. En dan krijgt de FDP, zou dan iets terugkrijgen dat de vermogensbelastingen in Duitsland toch niet zoveel omhoog gaan of zo. Ik gok dat ze er, als ze allemaal willen, dan kunnen ze er best wel uitkomen. Je ziet nu alleen dat Duitsland is natuurlijk veel minder gewend te polderen. Ik gebruik het woord toch maar even, dan Nederland. Dus je ziet ook op sociale media dat ook een beetje de linksere groene achterban, die vinden nu al dat de partijleiders opportunistisch handelen. En bij de FDP zijn het geloof ik vooral de ouderen die denken dat hun partij zich uitlevert aan links. En je ziet dat er worden heel veel problemen gemaakt.
Ja, maar er zal een verbond gesmeed moeten worden tussen de liberalen en de groenen. Nou, dat is natuurlijk toch een beetje water en vuur. Maar daar ligt een beetje de sleutel. En die moeten dan eigenlijk kiezen over met wie ze als de grote broer erbij willen hebben.
Ja, dat is één ding wat er nu gebeurt. Dit weekend zijn er gesprekken van ook gesprekken tussen die twee kleintjes en de grote afzonderlijk. Ja. En ondertussen op een soort zijpodium speelt zich binnen de CDU wel een strijd af rond de vraag of die Laschet nou nog houdbaar is. Want er zijn ook heel veel krachten in die partij. Ja. Die, en ik denk eigenlijk dat dat best een meerderheid zou kunnen zijn. Die zeggen, nee, natuurlijk niet. Deze man, die heeft
zoveel verloren.
Die moet aftreden.
Ja.
Alleen er is altijd een heel sterk mechanisme in de CDU en de Beierse CSU. Dat ze eerst de macht moeten voor zichzelf moeten verzekeren. Voordat ze mensen gaan lozen waar ze vanaf willen. Maar het is een beetje de vraag of dat in dit geval niet toch explodeert, want die mensen in Beieren die zijn Laschet helemaal zat. Die zeggen allemaal, we hadden toch onze eigen kandidaat, die Markus Söder, moeten doorzetten. Dat zegt vooral Markus Söder zelf ook. En als dat ontploft, dan staat de CDU natuurlijk veel zwakker.
Ja.
En is die optie zelfs voor de liberalen niet zo aantrekkelijk.
Nee, denk ik. Maar de CDU is natuurlijk...
En wat heeft de... Ja, en wat hebben de ChristenDemocraten te bieden aan die twee kinderen die mogen kiezen waar welke ouders ze gaan wonen? Wat is hun troef?
Ja.
Nou, ze hebben aan de ene kant te bieden dat deze DJ-Meta-samenwerking die loopt eigenlijk goed in een van de 16 deelstaten Baden-Württemberg. Dat is het belangrijkste, maar een van de belangrijkste deelstaten voor de auto-industrie. Dat ligt een beetje daar in het zuiden bij Stuttgart. En daar zijn eigenlijk alle drie de coalitiepartners heel tevreden over. Dus de CDU wil ook best wel wat doen aan klimaatmaatregelen. Voor de FDP zijn ze sowieso erg aantrekkelijk, omdat ze wat betreft belasting en het klimaat voor het bedrijfsleven op één lijn zitten. Qua EU zitten ze min of meer. Dus kunnen ze het ook wel eens worden.
Dus er is een aantrekkelijk voorbeeld.
Ja, voor deze en het coalitie. Idee dat veel Duitse kiezers dus voor stabiliteit hebben gekozen. En er zijn ook binnen de Groenen, die partij is daar weer heel erg gespleten over, zijn er wel mensen die dat oké vinden. Zeker in Zuid-Duitsland. Zo'n soort middencoalitie.
Ja.
Dat is, ja...
Dus ze moeten nu eigenlijk al tastend en zoekend moeten ze gewoon een beetje gaan kijken wat de meest logische combinatie is.
Ja, waarbij de SPD denk ik hele grote stand bij zal maken. Dat kan ik niet goed inschatten hoe groot de vuist is die de Sociaaldemocraten kunnen maken als het hen dreigt te ontglippen.
Ja,
en is uiteindelijk ook nog een soort Nederlands scenario denkbaar waar uiteindelijk de huidige coalitie gewoon wordt voortgezet?
Nou, denkbaar is alles, maar nee, dat is op dit moment nog, ik weet niet hoe de vlag over 6 maanden bij hangt, maar op dit moment is dat echt heel onwaarschijnlijk, omdat niemand die grote coalitie verder wil. Maar goed, kijk naar Nederland.
Alles kan.
Maar
waarom haten ze elkaar zo? Ze hebben toch gewoon 4 jaar het land geregeerd? Waarom wil niemand... Ja.
Waarom hebben ze zo'n hekel aan elkaar?
Nou, omdat ze... Ja, of het nou een hekel aan elkaar is. Ik denk dat het is meer een soort algehele indruk dat Duitsland langzaam piepend tot stilstand is gekomen. En dat het vertrouwen in de democratie daardoor bij heel veel mensen is afgenomen. Dat die grote coalities altijd, het werd ook altijd in de politieke geschiedenis gezegd, dat zijn een soort noodoplossingscoalities. Hoe zeg je dat?
Het leidt eigenlijk tot stilstand.
De politiek wegnemen. Ja, het leidt tot stilstand.
Er moet wat gebeuren.
Bij de SPD was er heel lang heel veel onvrede. Ook omdat alles wat zij aan beleid doorzetten, het minimumloon en dat soort dingen, dat op de een of andere manier beter op Merkel afstraalde dan op die partij zelf.
Dus het loont niet voor de tweede partner?
Nee.
Nee, er moet gehandeld worden. Nou goed, we gaan het... Shaila, laatste vraag.
Ik wilde nog wat vragen. Ja, laatste vraag. Merkel heeft Duitsland heel erg gepositioneerd in Europa, in de wereld. Gerespecteerd wereldleider. Zie jij Scholz die rol al overnemen?
Ik versta je vraag niet zo goed.
Of Scholz de rol van Merkel kan overnemen als gerespecteerd wereldleider ook in Europa bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is dus waarom... Dat is blijkbaar, dat blijkt ook uit allerlei statistieken na de verkiezingen, dat heel veel Duitsers hem dat het meest toevertrouwen.
Ja.
Dus in die zin ja, maar ook als ik nu Europese analyses uit buitenlandse kranten lees, dan is daar wat meer sceptisch. Sowieso kan niemand meteen natuurlijk op het niveau van Merkels ervaring en dossierkennis zitten, hoewel Scholz daar wel onbekend staat, dat hij ook heel goed als een dossiers van buiten kent. Maar hij vertegenwoordigt natuurlijk een andere partij. De SPD heeft een eigenlijk sterker geworden linkse tak in de afgelopen jaren. Die zullen ook in Europa wil die strijden voor eerlijke lonen en een Europees minimumloon, dat soort dingen. Dus het zal veel politieker worden, toch wel.
Dan weet je dat ideologische wat Merkel heeft.
Ja, Merkel,
Merkel is niet zo ideologisch natuurlijk.
Nou ja, maar goed, die heeft zo dat
die zit altijd in het midden.
Die heeft zo dat verbindende en dat moet die achtige, zal ik maar zeggen. Ze ontstijgt het strikt politieke een beetje.
Ja, dat is zo. En ik denk, Scholz is als politicus heeft hij echt wel vergelijkbare trekjes, of tenminste zoals we hem tot nu toe hier kennen. En dat zal hij, denk ik. Ik denk dat hij die rol ook zal willen overnemen. Het is alleen wel de vraag in hoeverre zijn partij daar meedoet. En de algemene verwachting is dat als die stoplichtcoalitie tot stand komt, dan is ook de vraag wie wordt de minister van Financiën. En in Zuid-Europa is heel bang dat Christian Lindner van de FDP wordt.
Oh ja.
Want die hebben juist in hun programma staan dat ze bij corona zijn al die normen of al die schuldennormen in Europa tijdelijk opgeheven. En
hij wilde hard
als het aan de FDP ligt, die wil dat weer strenger maken. De SPD is daar een beetje vaag over eigenlijk. En de Groenen die vinden dat het wel zo oké is. Maar dus het is. In Europa zijn ze eigenlijk een beetje. Vinden ze het toch onvoorspelbaar.
Dat is het ook. Onvoorspelbaar is het. Nou goed, het wordt nog een lange reis.
Het worden enerverende tijden.
Om daar kabinetjes te formeren. Het is wat overal. Sterre, heel erg bedankt voor je bijdrage tot zover. Shaila, heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid vanuit Delft. Pieter, jou ook bedankt voor je gastvrijheid.
Graag gedaan.
Tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we er weer. Volgende week vrijdag, als alles goed gaat. Abonneer je op alle mogelijke manieren op deze podcast. Stuur ons een mailtje, podcast@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En blijf de krant lezen, want daar staat al het nieuws in. En dan volgende week naar ons luisteren. Dank jullie wel, jongens.
Dag.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.